Goedemiddag. Zijn jullie al een beetje gewend aan dit gebouw? Een beetje. Waar moeten jullie nog aan wennen dan? En de airco. De airco die er nog niet is, zeg maar. Dus dat. En andere dingen? Hoe bevalt het jullie? Ja? Mooi. Volgens mij zitten jullie helemaal klaar voor de preek. Dus laten we. Kom maar op. Dat is natuurlijk graag wat ik graag hoor. Laten we eens samen bidden. Heer God en Vader in de hemel, dank u zeer voor de mogelijkheid om in vrijheid samen te komen hier in Nederland. En in een vrijheid waarin gebouwen mogelijk zijn, waar geluid mogelijk is, waar techniek mogelijk is. Waar zoveel mogelijk is om uiteindelijk bij u uit te komen. En Heer, inderdaad, alles wat we nu zien zal vergaan en het enige wat eeuwig blijft, is uw woord. Heer, wij zijn als gras wat opkomt en weer verdort. Maar uw woord blijft eeuwig. Heer, mag vanmiddag bijdragen dat we in uw woord zullen zijn. En wij in uw woord. Heer, mag deze tekst die we gaan lezen en bestuderen daar ook aan bijdragen. Heer, dat we mogen ervaren dat uw woord levend is en krachtig is. Heel concreet in de dingen waar wij mee zitten. Ook hier als samen als gemeente in een nieuw gebouw. Heer, wilt u dit huis vullen met uw geest? Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. We lezen uit Handelingen 4. Het laatste gedeelte van dat hoofdstuk. Vanaf vers 32 tot en met vers 37. En de menigte van hen die geloofden, was één van hart en één van ziel. En niemand zei dat iets van wat hij bezat van hemzelf was. Maar alles hadden zij gemeenschappelijk. En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heere Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed. Want allen die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. En aan ieder werd uitgedeeld naar dat men nodig had. En Jozef, die door de apostelen ook Barnabas genoemd werd, wat vertaald betekent een zoon van vertroosting, een leviet afkomstig uit Cyprus, had een akker. Verkocht hij en bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen. Tot zover. Het boek Handelingen. Het boek Handelingen, dat wordt beschreven, als je de eerste bladzijde daarvan leest, als de handelingen der apostelen. Maar eigenlijk zou het beter de handelingen van Jezus Christus kunnen heten. Het zijn de handelingen beschreven door Lucas, de arts, die er het grootste gedeelte zelf bij was. En hij beschrijft de handelingen van Jezus Christus, hoe Jezus Christus zijn eerste gemeente bouwt en opbouwt. En we lezen dat de apostelen, we hebben gelezen dat de apostelen met grote kracht getuigenis afleggen van de opstandingskracht van Jezus Christus. De kracht van Jezus Christus, dat is wat de apostelen laten zien. En dit getuigenis, die grote kracht, die blijkt ook uit de preek van Petrus op de eerste Pinksterdag. Op die dag komen er 3000 zielen tot geloof, die worden toegevoegd aan de gelovigen. En een deel van die menigte die op die dag tot geloof is gekomen, daarover lazen we in vers 32, die menigte. En die menigte die is één van hart en één van ziel. En dat terwijl de vervolging en de afkeuring van de leiders van het volk, en met name de Sadduceeën, in die tijd erg sterk was. De leiders van het volk vervolgde de gemeente. En de Sadduceeën met name, omdat de Sadduceeën niet geloofden in de opstanding. Terwijl dat precies was waar de apostelen hun getuigenis van aflegden. En ondanks die dreiging en ondanks die vervolging waarover Lucas schrijft, worden er dagelijks gelovigen toegevoegd aan de gemeente van Jezus Christus. En dat dus in het religieuze bolwerk van die tijd. Met de tempeldienst en de priesters. En dagelijks zielen worden toegevoegd. En als die toegevoegd werden, dan maakte die deel uit van die gemeente die één was van hart en één was van ziel. Eén van ziel zou je kunnen zeggen één van gevoelen. En één van hart. En dat waren verschillende soorten mensen met verschillende soorten achtergronden die menselijkerwijs nooit één zouden kunnen zijn. Deze eenheid kan alleen door het evangelie van Jezus Christus. En dat is ook het verlangen van God, dat zijn gemeente één is. Onderlinge betrokkenheid, liefde voor elkaar, één van hart. En je zou kunnen zeggen, je lichaam is, daarin is ook een hart. En je hele lichaam is afhankelijk, wordt bij elkaar gehouden door dat hart. Door dat hart, vanuit dat hart gaat het bloed, pompt rond door je lichaam, brengt voedingsstoffen, brengt zuurstof, voert het ook weer af. En op die manier wordt dat leven rondgepompt, zou je kunnen zeggen, door je lichaam. En zo is dat ook het beeld van het lichaam in de gemeente. Samengehouden door het hart, één van hart, samen delen ze hetzelfde hart. Samen afhankelijk van datgene wat het leven geeft. Eén van hart, één van ziel. Paulus omschrijft dat als dat de gemeente een beeld is van een lichaam. Het is een hand, een voet, een oor, een oog. Bij elkaar gehouden door het hoofd. En dat hoofd is Christus. Het is de eenheid door Jezus Christus. En die eenheid die heeft een uitwerking in Handelingen 4. De uitwerking staat beschreven in 4 punten. Niemand zei dat zijn bezittingen zijn eigen eigendom waren. Tweede punt, ze hadden alles gemeenschappelijk. Er was niemand die gebrek leed. En degene met bezittingen brachten de opbrengst van de verkoop aan de voeten van de apostelen. En dat werd verdeeld naar wat men nodig had. Hoe is dat mogelijk? Dat die christenen, die eerste christenen uit deze gemeente, hun bezittingen niet meer als van zichzelf beschouwden. Dat ze hun bezittingen beschouwden als gemeengoed voor het collectief. Dat kan omdat deze mensen wisten dat ze vrijgekocht waren door het bloed van Jezus Christus. En daarmee ben je niet meer van jezelf, maar ben je van Jezus Christus. Is het niet meer mijn ik, maar is het Christus in mij. En daarmee ook alles wat je bezit. Dat behoort niet langer jezelf toe, je eigen eigendom, maar het is eigendom geworden van Christus. Je eigen ik sterft en het kennen van Jezus Christus is de grote rijkdom. Is je grootste bezit. Hun liefde voor bezittingen nam af en hun liefde voor mensen nam toe. Dat is wat hier gebeurt. En daaruit blijkt die eenheid van hart en van ziel. En dat is christendom. Niet langer leven voor je eigen individuele bezittingen en wat jij kan vasthouden of wat jij kan verkrijgen. Maar leven voor Christus. Want Jezus Christus hield niets achter voor zichzelf, maar gaf zichzelf volledig. Hij verliet de schatten van de rijkdom uit de hemel, legde hij af om mens te worden en ook zijn leven hier te verliezen, op te staan uit de dood om leven te geven. Jezus hield niets voor zichzelf en ook logisch dan dat zijn volgelingen dat ook zo doen. dat zijn volgelingen ook daarin hem volgen. En dat eenheid van hart en ziel, dat kan alleen als je die opstandingskracht van Jezus Christus hebt leren kennen. Dus vandaar ook dat ik deze tekst heb uitgekozen. Wat Jan net zei vanwege dat nieuwe gebouw hier. Waar jullie nu samenkomen. Alleen de kerk bestaat niet uit een stenen gebouw. De kerk bestaat uit levende stenen. En hier samenkomen en samen zingen en een kindermoment en naar de preek luisteren zoals op dit moment, maakt jullie niet samen één. Dan zijn jullie hoogstens met hetzelfde bezig tegelijkertijd. Eenheid betekent werkelijk naar elkaar omzien. In elkaars nood. En daarvoor moet je op de hoogte zijn van de nood die er is. Om daarin iets te kunnen betekenen. En in Handelingen 4 is dat best concreet. Er was niemand onder hen die gebrek leed. Niemand leed gebrek in die gemeente. Want allemaal die huizen en landerijen bezaten, die verkochten dat en die brachten het opbrengst naar de apostelen. En er staat landerijen en er staat huizen. Dat gaat duidelijk over de rijken die meerdere bezittingen hadden en die dat verkochten. De bezittingen van hun rijkdom, dat is wat ze verkochten. Ik denk dat er niet staat hun eigen huis. En dat konden de rijken ook doen, want ze hadden genoeg. Maar over Petrus, nog voordat we dit stuk uit Handelingen 4 lezen, over Petrus staat beschreven dat hij geen zilver of goud had. Er zat een verlamde man bij de poort en die vroeg hem om een aalmoes. En dan zegt Petrus, zilver of goud heb ik niet. En wat zegt hij dan? Maar wat ik heb, dat geef ik u. En wat geeft hij hem? Dat is de naam van Jezus Christus. Wat leven brengt. En heel concreet, genezing in het geval van deze verlamde man. En die eenheid, dat omzien naar elkaar, dat zorgen voor elkaar, omzien in elkaars nood, is niet door een mens te creëren, is niet te organiseren. Als ik het zo mag zeggen, ook niet door een enquête. Brengt dingen in beeld, maar het maakt niet één. Want Jezus Christus maakt één. Die eenheid van de kerk komt door het kennen van Jezus Christus. En Jezus Christus bidt ook voor die eenheid in Johannes 17. Daar bidt hij de Vader, bewaar de gelovigen. Hij bidt voor heiliging. Hij bidt voor eenheid van degene die geloven in zijn naam. Door het getuigenis van de apostelen. Jezus bidt, ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn. Het kennen van Jezus, het volgen van Jezus, het leren van Jezus, het houden van Jezus, het blijven in Jezus. Dat maakt de gemeente één. En dat was ook waarom de eerste gemeente in Handelingen 4 één van hart was en één van ziel was. Het ging niet meer om hen zelf en wat zij vast kunnen houden, maar het ging over Jezus Christus en hem vast te houden. En Jezus kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen. Hij legde zijn leven af, hij legde zijn leven neer. En dat is het voorbeeld voor ons om na te volgen. De ander net zo lief hebben als jezelf. De ander net zo belangrijk vinden als jezelf. En dan neemt je liefde voor de medemens, voor de medegelovigen neemt toe. En je liefde voor je bezittingen neemt af. En dan lezen we over een bedreiging van die eenheid. Wel doen of je dat voorbeeld van Jezus navolgt, maar het niet ten volle met je hele hart doen. Het voorbeeld van Jozef, de zoon van vertroosting, hij bracht troost. Dat voorbeeld wel navolgen aan de buitenkant, maar niet met je hele hart. En dan heb ik het over Ananias en Safira. Ook zij hebben een stuk land, een eigendom. Ook zij verkopen dat. Ook zij hebben een opbrengst en ook zij leggen dat aan de voeten van de apostelen. Daar gaan we over lezen. Vanaf hoofdstuk 5, vanaf vers 1. En een zekere man, van wie de naam Ananias was, verkocht samen met zijn vrouw Safira een eigendom. En hield een deel van de opbrengst achter, ook met medeweten van zijn vrouw. En hij bracht een bepaald gedeelte en legde dat aan de voeten van de apostelen. En Petrus zei, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld? Zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond. Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u? En toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom toch? Hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. En er ontstond grote vrees bij allen die dit hoorden. En de jonge mannen stonden op, legden hem af, droegen hem naar buiten en begroeven hem. En het gebeurde na verloop van ongeveer 3 uur dat ook zijn vrouw daar binnenkwam, zonder te weten wat er gebeurd was. En Petrus antwoordde haar, zeg mij, hebt u beide het land voor zoveel verkocht? En zij zei, ja, voor zoveel. Petrus zei tegen haar, waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de geest van de Heer te verzoeken? Zie, de voeten van hen die uw man begraven hebben, zijn voor de deur en zullen ook u uitdragen. En zij viel onmiddellijk voor zijn voeten neer en gaf de geest. En toen de jonge mannen binnengekomen waren, troffen zij haar dood aan. Zij droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrees over heel de gemeente en over allen die dit hoorden. En er gebeurde door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk. En ze waren allen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo. En van de anderen durfde niemand zich bij hen aan te sluiten, maar het volk had grote achting voor hen. Tot hier. Hoofdstuk 4, dat mooie voorbeeld van Jozef. En meteen daarop volgt dit voorbeeld van Ananias. Ook het stuk land, ook het land verkopen, ook een opbrengst, met één verschil. Ze doen alsof ze de hele opbrengst bij de apostelen brengen, maar in werkelijkheid houden ze een deel achter. En de vraag is, waarom? Waarom doen ze dit? En dat is ook de vraag die Petrus stelt. Waarom heeft de Satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Waarom hielden ze een stuk van de opbrengst achter? Waarom gaven ze niet alles? Mogelijk vanwege hun liefde voor geld. Mogelijk dachten ze dat God het niet zou zien of zou ontdekken en dat het verborgen zou kunnen blijven. Dat God er geen weet van zou hebben. Mogelijk dachten ze, ach, Gods vergeving is zo groot, hij ziet het wel door de vingers. Ik kom hier wel mee weg. En waarom liegen ze erover? Om vromer te willen lijken zijn dat ze in werkelijkheid waren. Misschien voelden ze een soort druk van het moeten geven. Iedereen doet dat en wij moeten dat ook doen. En niet te geven dus uit liefde, uit toewijding, vanuit het besef, Jezus heeft zijn leven gegeven en dat voorbeeld volg ik, maar dat is een geven vanuit een moeten, een verplichting. En daarom stelt Petrus ook die vraag. Als het stuk onverkocht was gebleven, was het niet uw eigendom gebleven? En als je het verkocht had en je had de goede opbrengst, had je het niet mogen houden. Die vrijheid was er. Er was geen verplichting. En het lijkt alsof Ananias en Safira het gevoel hadden dat ze het moesten doen. En met dat moeten staat dat haaks op liefde en toewijding, omdat dat vrijwillig is. En als je iets doet omdat het moet, doe je het vaak voor de helft. Met een beetje tegenzin. Tenminste, als ik vroeger moest afwassen en ik had er geen zin in, dan zag de afwas er toch iets anders uit dan als ik er wel zin in had. Niet dat ik me dat kan herinneren, dat ik er wel zin in had. Maar nu, als ik met toewijding en met mijn plezier de afwas doe, zorg dat het goed schoon is. Dat is een beetje het verschil van iets doen met liefde en plezier. En voordat Ananias en Safira antwoord kunnen geven op deze vragen, vallen ze dood neer. Het hart van Ananias en Safira was vervuld door Satan. Ze verloochenden zichzelf niet werkelijk, waren niet werkelijk vroom, maar zagen hun vroomheid als een soort van winst. Als een vorm van aanzien, van status. Kijk, mij is vroom christen zijn. Er is nog zo iemand wiens hart vervuld werd door de Satan. Het was Judas. Als hij Jezus verraadt voor geld. En als dan Jezus, als Judas Jezus begroet met een kus en zegt rabbi, om hem vervolgens te verloochenen, dan is dat hypocriet. Huichelarij is het. Het is hypocriet om jezelf anders voor te doen dan je in werkelijkheid echt bent. En dat is wat Ananias en Safira deden. Ze deden alsof ze alles gaven terwijl ze een deel achterhielden. De werkelijkheid was anders. En hypocriet is afgeleid van het Griekse woord hypokritus. En dat woord betekent letterlijk acteren of acteur. Iemand doet zich gelovig voor aan de buitenkant, maar staat er niet volledig achter. Je acteert als een christen. Je doet als een christen, maar in je hart leeft iets anders. In je hart leeft niet de liefde voor Christus en de liefde voor je naaste, maar een eigen belang. Het lijkt van vroom van de buitenkant. Het doet als een christen, maar is het in werkelijkheid niet. En dat is de ernst van hypocrisie. Het heeft een schijn van godsvrucht, maar de kracht is verloochend. Een geacteerd christendom. Zonder de werkelijke verandering van binnenuit. Je acteert als christen, maar je bent het in werkelijkheid niet. Dat is hypocrisie. En een nep-christen doet dezelfde dingen als een echte christen. Beide bidden, beide zingen. Beide lezen de Bijbel, beide geven. Maar een nep-christen ervaart niet de kracht van de Heilige Geest. De liefde voor Jezus en de liefde voor naasten in zijn hart. Een geacteerde christen zal het niet weten wat het is dat je liefde voor bezittingen en status en aanzien afneemt en je liefde voor je naaste toeneemt. En is hier wat aan te doen? Wat dan te doen? Jazeker. En het antwoord is vrees. De vreze des Heren. Ontzag voor God. Te beseffen met wie je te maken hebt. De Allerhoogste God. Te weten dat voor Hem je anders voordoen dan je bent weerzinwekkend is. En dat Hij je hart ziet en niet de buitenkant. Want dat lazen we in Handelingen. Dat er vrees kwam over hen allen. Grote vrees. God laat niet met zich spotten. Hij wil niet dat we een soort toneelspel acteren en vervolgens verwachten dat hij erin trapt. Dat het heel wat lijkt. Liever dat je jezelf dan niet geeft aan hem, dat je maar een deel geeft en de rest achterhoudt. En hypocrisie, dat bedreigt de eenheid. Als dat plaatsvindt binnen gemeente, bedrog, oneerlijkheid, schijneiligheid, zal dat een invloed hebben op de hele gemeente. En dan sluipt er langzamerhand een gemeente van moeten in. Alles moet. En waar is de kracht? En op het moment dat Ananias en Safira op die manier in de gemeente hadden kunnen blijven, was de eenheid van hart en ziel was ten gronde gegaan. Dat lijkt op een verhaal uit het Oude Testament. Uit Jozua 7. Ook dat gaan we lezen, vanaf vers 10. Jozua 7 vanaf vers 10. Even korte context. Het volk heeft Jericho net ingenomen door daar overheen te lopen. Omheen te lopen bedoel ik. En dan gaat het Ai aanvallen. En dan verliezen ze. Ze worden verslagen en dan gaat Jozua bidden tot God. Wat is er aan de hand? Waarom zijn wij verslagen? En de Heer komt dan tot Jozua op zijn gebed. Toen zei de Heer tegen Jozua: ja, we zijn er, hè? Dankjewel. Toen zei de Heer tegen Jozua: sta op. Waarom ligt u zo met het gezicht ter aarde? Israël heeft gezondigd. Ook hebben zij mijn verbond dat ik hun geboden had overtreden. Bovendien hebben zij genomen van wat met de ban gewijd was en ook gestolen en ook gelogen. En zij hebben het ook bij hun huisraad gelegd. Daarom zullen de Israëlieten niet kunnen standhouden tegenover hun vijanden. Zij zullen voor hun vijanden vluchten, want zij liggen onder de ban. Ik zal voortaan niet meer met u zijn als u de ban niet uit uw midden wegvaagt. Sta op, heilig het volk en zeg: heilig u voor morgen. Want zo zegt de Heere, de God van Israël: er is een ban in uw midden, Israël. U zult niet tegenover uw vijanden kunnen standhouden totdat u de ban uit uw midden wegdoet. U moet in de ochtend per stam naar voren komen en het zal gebeuren dat de stam die de Heere aanwijst per geslacht naar voren zal komen. En het geslacht dat de Heere aanwijst zal per familie naar voren komen en de familie die de Heere aanwijst zal man voor man naar voren komen. En het zal gebeuren dat hij die aangewezen wordt als schuldig aan de ban met vuur verbrand zal worden. Hij en alles wat hij heeft. Omdat hij het verbond van de Heere overtreden heeft en omdat hij een schandelijke daad in Israël gedaan heeft. Toen stond Jozua 's morgens vroeg op. Hij liet Israël per stam aantreden en de stam van Juda werd aangewezen. Toen hij het geslacht van Juda naar voren liet komen, wees het lot het geslacht van Sargi aan. Toen hij het geslacht van Sargi naar voren liet komen, man voor man werd Sabdi aangewezen. Toen hij dienstfamilie naar voren liet komen, man voor man, werd Agan aangewezen. De zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera uit de stam Juda. Toen zei Jozua tegen Agan: mijn zoon, geeft de Heere, de God van Israël, toch de eer en doe voor hem belijdenis. Vertel mij toch wat u gedaan hebt, verberg het niet voor mij. En Agan antwoordde Jozua: het is waar. Ik heb tegen de Heere, de God van Israël, gezondigd en ik heb zo en zo gedaan. Want ik zag onder de buit een mooie, kostbare, Babylonische mantel, 200 sikkel zilver en een goudstaaf met een gewicht van 50 sikkel. En ik begeerde ze en nam ze mee. En zie, ze zijn verborgen in de grond, in het midden van mijn tent en het zilver eronder. Toen stuurde Jozua er boden heen die naar de tent snelden. En zie, het lag verborgen in zijn tent en het zilver eronder. En ze namen het uit het midden van de tent en brachten het naar Jozua en naar al de Israëlieten. Ze wierpen het neer voor het aangezicht van de Heere. Toen nam Jozua en heel Israël met hem, Agan de zoon van Zera en het zilver, de kostbare mantel, de goudstaaf, zijn zonen, zijn dochters, zijn runderen, zijn ezels, zijn kleinvee, zijn tent en alles wat van hem was. En zij voerden het naar het dal van Achor. Jozua zei: waarom hebt u ons in het ongeluk gestort? De Heere zal u in het ongeluk storten op deze dag. En heel Israël stenigde hem met stenen en zij verbrandden hen met vuur en ze wierpen stenen over hem. En ze richtten een grote steen boven hem op, die er is tot op deze dag. Toen liet de Heere zijn brandende toorn varen en daarom gaf men die plaats de naam Dal van Achor, tot op deze dag. Wat een verhaal. En diezelfde vraag die Petrus stelt, zie je hier in Jozua. Waarom hebt u ons in het ongeluk gestort? Waarom heb je dit gedaan? En net zoals Ananias en Safira, sterft ook Achan vanwege zijn begeerte. En sterft hij vanwege wat hij verborgen houdt. Achan hield het deel achter wat God toekwam. En dacht dat dit zonder gevolgen zou kunnen blijven. En dat is nou het tegenovergestelde van de vrezen des Heeren. Denken dat hij het niet ziet. Of denken dat hij het wel door de vingers ziet. Dat je iets voor hem verborgen kunt houden. En door die ene daad van ongehoorzaamheid van Achan kon het hele volk niet stand houden tegen hun vijanden. Het hele volk had eronder te lijden. En Gods plan voor het beloofde land werd op het spel gezet. Door deze zonde van Achan. En zo komt ook de vijand van de kerk niet van buiten, maar van binnen. Niet van de leiders van het volk en de Sadduceeën, die vervolging maakte de kerk sterker in eenheid. Maar van binnenuit. De hypocrisie, het acteren, het nep zijn, dingen verborgen houden. Dat kan de kerk van binnenuit verteren en krachteloos maken. En als u hier zit, met dingen achterhouden, dingen verborgen houden, dingen in de duisternis houden. En jezelf niet volledig overgeven aan God, maar wel te acteren alsof je dat doet. Dan zegt Gods woord hier, dat blijft niet zonder consequenties voor uzelf, maar ook niet voor deze gemeente. En laat dan de vrees voor God groter zijn dan vrees voor mensen. En kom in het licht. En weet dat in het licht komen, met zonde, met een gebroken hart, dat God dat nooit zal verachten. Juist dat zijn verlangen is om dat te reinigen, schoon te maken en daar nieuw leven in te geven. Voor u concreet, hier in Philadelphia, is de vraag, als het gaat over die eenheid, kent u die opstandingskracht van Jezus Christus? Kent u het dat de blijdschap van het eigendom zijn van Jezus Christus maakt dat je niet meer omziet naar je eigen eigendom? Zoals net mooi met dat schat in die koffer. Je kan geen geld meenemen naar de hemel. Je kan geen twee heren dienen. Overwin die opstandingskracht van Jezus, de aardsgerichtheid en het vastzitten aan bezittingen. Maakt het voorbeeld van Jezus dat je liefde voor bezittingen minder wordt en je liefde voor je naaste en je medegelovigen groeit. Laat de gemeente van Philadelphia hier één zijn van hart en van ziel. Doordat we onszelf in alles volledig geven in dienstbetoon aan elkaar. Omzien in elkaars nood. Toegewijd aan Jezus Christus. En vanuit de toewijding aan Jezus Christus het omzien naar elkaar. Zodat dat liefde en dienstbetoon zichtbaar mag worden aan heel Kerstra, aan heel Opheusden. Dat Jezus Christus leeft. Want in de eenheid zal de wereld kennen dat Jezus hier is. Laat deze kerk dan ook een plek zijn waar hypocriete christenen naartoe kunnen. Om open en eerlijk te worden. Te weten, daar kan je zijn. Met de dingen die je verborgen houdt. Ik weet door mijn werk wat ik doe van de geheimen van mensen. Die soms jarenlang zondag in zondag naar de kerk gaan, van buiten vroom lijken. En dan de verhalen erachter. Bezig met de werken van de duisternis. Ten diepste in beslag genomen worden door slavernij van zonde. En geen echte vrijheid kennen. En het gaat van alle kerken. De woorden worden wel gezegd. De woorden worden wel gezongen, maar de echte liefde, de echte kracht. Echt voelen dat je jezelf kunt zijn. ervaren maar weinig mensen. Niet de kracht van de opstanding zoals de apostelen dat kennen. En ik realiseer me dat één preek dat niet kan veranderen. Maar het is wel mijn verlangen dat de kerk van Jezus Christus rein zal zijn, heilig zal zijn, één zal zijn. Tot verheerlijking van de naam van de Vader. Laten we bidden. Heer God, soms in het horen van uw liefde en genade zijn we de ernst nog wel eens kwijt. Zoals dat ook de eerste christenen overviel die Ananias en Safira zagen sterven. Heer, er viel grote vrees over hen door te zien, zo ernstig is deze zaak. U bent de God van leven. U maakt alles nieuw. Maar als wij daarin een spelletje spelen, als wij hypocriet worden, als wij acteren, Heer, dan heeft dat gevolgen. Dan maakt dat krachteloos. En leidt dat tot de dood. En ik dank u, Heer, dat u een geduldig God bent. Een God die roept. En die het acteren doorziet. En dat aan het licht brengt. Heer, ik bid, Heer, voor degene die zich herkennen. Heer, wilt u laten zien dat in het scherp snijden van uw woord en aan het licht brengen wat er is, dat u daarin gericht bent om te redden en leven te geven. Juist nu het nog kan. En dat we niet onderschatten dat er een dag van verderf zou komen. Als we blijven acteren, maar ons hart niet werkelijk volledig toewijden aan u, in geloof aan u, overgeven aan u. En dank u, Heere, dat u degene bent die ons één maakt. En dat in de gemeente van Jezus Christus niemand iets tekort hoeft te komen. Heer, mag uw geest dat ook uitwerken in deze gemeente. In Jezus' naam. Amen.